Het Inzicht. Een programma van Radio Maria. U gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het programma Het Inzicht. Het blijft zeker de dag van vandaag delicaat om te spreken over exorcisme en over priesters of bisschoppen die actief zijn als exorcist. Bij velen leeft immers het idee dat exorcisme iets is van lang vervlogen tijden en dat moderne mensen deze praktijk niet nodig hebben. Dat is ook de mening van bisschop Bonmain van het bisdom Chur in Zwitserland. Er zouden volgens hem normale oplossingen zijn voor de meeste problemen die mensen hebben, en hij verklaarde bovendien dat hij nooit is geconfronteerd met een persoon die een groot exorcisme nodig had. Om die reden heeft hij in november 2022, na de dood van de verantwoordelijke exorcist, de dienst van exorcisme in zijn bisdom opgeheven. Het klopt dat er altijd een voorzichtige analyse moet gebeuren van de persoon die zich met een bepaalde problematiek bij een exorcist aanmeldt. We moeten inderdaad niet altijd onmiddellijk en alleen maar aan inmenging van de tegenstander denken. Verstandig is dat er specialisten vanuit verschillende disciplines samenwerken om een definitieve diagnose te stellen. Voor de meeste gevallen zal een groot exorcisme inderdaad niet nodig zijn. Maar exorcisten die actief in dienst zijn, weten wel te vertellen dat er tegenwoordig een heel grote toename is aan mensen die zich door zondige gewoontes die tegenwoordig breder en breder aanvaard worden, in serieuze problemen gewerkt hebben. Deze mensen hebben vaak al een hele weg afgelegd langs psychologen en psychiaters zonder resultaat. Zij vinden tenslotte enkel soelaas bij een priester-exorcist. De meest in het oog springende gewoontes die dergelijke problemen kunnen veroorzaken, vinden we terug in de sfeer van seksualiteit, denk maar aan pornografie en tegennatuurlijke relaties, maar ook in de sfeer van verslaving en New Age en occultisme. Er zijn exorcisten die in hun kaarten laten kijken en die communiceren over wat er tijdens een uitdrijvings- of bevrijdingsritus allemaal gebeurt. En daar kunnen we bijzonder veel uit leren. Een van die exorcisten is de Amerikaanse monseigneur Stephen Rossetti, exorcist voor het aartsbisdom Washington. Hij is de stichter van het St. Michael Center for Spiritual Renewal. Dat is een katholieke VZW die bidt met mensen die geestelijk lijden en genezing en bevrijding nodig hebben. Het centrum geeft workshops over spirituele opvoeding en traint geestelijke, religieuze en leken. Hij zet zich in het bijzonder in om geestelijke te helpen en te ondersteunen bij het leiden van een gezond en heilig leven. En dat alles gebeurt onder de mantel van de heilige maagd Maria en met de bescherming van de heilige Michael en zijn engelen. Monseigneur Rossetti werkt samen met een uitgebreid team van specialisten en een gebedsleger van mensen die het eigenlijke bevrijdingswerk ondersteunen. Monseigneur Rossetti heeft nog niet zo lang geleden het initiatief genomen om maandelijks digitale bevrijdingssessies aan te bieden, omdat hij de toevloed aan mensen met geestelijke problemen niet langer kon beantwoorden. Hij bevestigt trouwens dat geestelijke problematieken de laatste jaren exponentieel zijn toegenomen. Persoonlijk heb ik reeds een aantal keer deelgenomen aan die digitale bevrijdingssessies van Monseigneur Rossetti. Ik heb immers een serieus verleden gehad in New Age en occultisme, dat ik gelukkig al meer dan 30 jaar achter mij heb kunnen laten. Maar op mijn weg van geestelijke genezing heb ik maar weinig adequate ondersteuning gekregen van mensen die deze problematiek goed kennen. Ik heb besloten om aan deze sessies deel te nemen om zeker te zijn dat alle deuren die ik ooit in mijn naïviteit heb geopend, ook weer volledig gesloten zijn. Gevolgen van een dergelijke levenswijze kunnen zich immers nog lang na datum laten voelen. Monseigneur Rossetti heeft een dagboek geschreven over zijn wedervaren tijdens uitdrijvings- en bevrijdingswerk. Dit dagboek is in boekvorm uitgegeven, maar kan ook online geraadpleegd worden. Bij het doorbladeren van dit dagboek kwam ik verrassende zaken tegen die ik graag met de luisteraar wil delen. Het gaat om korte fragmenten over meestal alledaagse en vaak herkenbare dingen, maar ook over geloofsaspecten die naar mijn gevoel te veel in de vergeethoek geraakt zijn. Een eerste fragment uit het dagboek van Monseigneur Rossetti kreeg de titel Een woest land van wanhoop. Ik citeer: wanneer iemand bezeten is, is de uiterlijke activiteit van Satan duidelijk. De demonen martelen de persoon, ze kunnen hem of haar seksueel misbruiken, op hun lichaam branden ze omgekeerde kruisen, laten klauwafdrukken, merktekens en meer achter. Gelukkig staat God Satan niet toe om rechtstreeks te doden of te verminken. Maar deze fysieke martelingen zijn niet het moeilijkste of gevaarlijkste onderdeel van de spirituele strijd. Satan brengt op subtiele wijze de geest van de gekwelde in de verschrikking van de hel. Het meest opvallende is dat hun geest vervuld is van wanhoop. Ze voelen zich hopeloos. Satan fluistert keer op keer in hun oren: er is geen hoop voor jou. God geeft er niet om. Je lijden zal nooit eindigen. Je bent gedoemd tot de hel. Het is een van Satans gevaarlijkste wapens. Dit is een van de grootste vormen van lijden in de hel en Satans eigen lijden, een hopeloze wanhoop. In het visioen van zuster Faustina beschreef ze het als een van de 7 belangrijkste martelingen van de verdoemde. Hun wanhopige toestand kan nooit veranderen. Een exorcist duikt een beetje in de wereld van degene die hij bedient, vooral in moeilijke gevallen. Met de ernstig bezetene wordt de exorcist omringd door honderden demonen en staat hij oog in oog met een van de prinsen van de hel. We proberen voorzichtig te zijn, maar stevast blijft een deel van de stank van de hel hangen. Deze week ben ik omringd door veel hopeloosheid die de getroffenen met zich meebrengen. Zoveel wanhoop inademen is slopend. Op de reis naar bevrijding kan hopeloosheid de grootste pijn zijn voor de bezetenen. Ze raken ervan overtuigd dat ze nooit vrij zullen zijn en dat er geen vooruitgang wordt geboekt. Hun geest is in een diepe put gezonken. Sessie na sessie moedigen we ze aan, ondersteunen we ze en bidden we voor ze. Als ik vandaag om me heen kijk in onze wereld, zie ik dezelfde tekenen van de hel. Naarmate het geloof verdwijnt, verspreidt de wanhoop van de hel zich. Wat ik zie is een woest land van wanhoop. Mensen schreeuwen om bezittingen, macht en positie, passies zijn ontstoken en er is zoveel geweld en woede. Onder dit alles is er een doordringende hopeloosheid die alles aanwakkert. Er wordt vaak gezegd dat bezeten zijn zeldzaam is. Ik weet niet zeker of dat waar is. Tot zover dit dagboekfragment van Monseigneur Rossetti. Meteen is het argument van de Zwitserse bisschop om de dienst van exorcisme op te heffen ontkracht. We hoeven geen exorcist te zijn om te zien hoeveel wanhoop er in de maatschappij heerst. De piekende zelfmoordcijfers spreken voor zichzelf. Mochten de slachtoffers van wanhoop herders zoals Monseigneur Rossetti ontmoeten die een echte remedie tegen de wanhoop kunnen aanreiken. Want geen enkele pil zal ooit toereikend zijn. Het volgend dagboekfragment heet Een recept voor bezetenheid. Ik citeer: dingen klopten niet. Toen we over Joyce baden, leek het erop dat ze volledig bezeten was. Ze reageerde heftig op de gebeden voor exorcisme. Haar persoonlijkheid verdween naar de achtergrond en er kwam een snerpende, arrogante uitdrukking op haar gezicht. Toen we een kruisbeeld omhoog hielden, zei ze dat het haar ogen brandde en ze kon er niet naar kijken. Ze had grote moeite om naar de mis te gaan en de gewijde hostie door te slikken. Ze zei, het smaakte naar een dood dier. Toen onze exorcisme-sessies eindigden, herinnerde ze zich weinig van wat er gebeurd was. Maar haar achtergrondinformatie leek niet overeen te komen. Het is waar dat ze als katholiek ontrouw was geworden en zich schuldig had gemaakt aan zondig gedrag. Maar onze ervaring is dat volledig bezeten mensen meestal meer open deuren hebben naar het demonische. Haar toestand klopte niet. Enkele maanden na het exorcisme kwam de waarheid eindelijk aan het licht. Naarmate ze zich meer op haar gemak voelde bij ons, onthulde ze dat ze een abortus had ondergaan. Bovendien bracht ze eerder een paar jaar door met het occulte, waaronder het raadplegen van mediums, het aanroepen van geesten en het beoefenen van waarzeggerij. Nu begreep ik het. Dit is het perfecte recept voor bezetenheid. Ten eerste, beoefen het geloof niet. Een deugdzaam leven leiden door geloof in Christus en zijn kerk is de belangrijkste bescherming tegen de macht van Satan. Zonder dat is de persoon kwetsbaar. Ten tweede, ernstig zondig gedrag begaan, in het bijzonder door bij te dragen aan onrechtmatige dood, kindermishandeling of doodzonde in het algemeen. Deze creëren wonden in de psyche en geest waardoor het demonische kan binnendringen. Ten derde, roep boze geesten op, zoals bij occult gedrag of andere New Age spiritisme. Dit nodigt direct demonen uit om door de wonden naar binnen te gaan en de weerloze persoon te bezitten. Als ik tegenwoordig in de samenleving rondkijk, nemen alle drie de recepten voor bezetenheid snel toe. Dingen gaan veel lelijker worden voordat ze beter worden. We hebben meer exorcisten en meer bevrijdingsteams nodig. Ons kleine team wordt steeds meer overspoeld met terechte hulpkreten. We moeten naar onze lieve vrouw kijken. Heilige Maria, allerliefste moeder, we hebben je nodig. Einde citaat. Moeten we hier nog iets aan toevoegen? Ik denk het niet. Het begrip zonde kent men niet meer. Abortus is zo ingeburgerd dat het normaal lijkt. En magie en New Age worden met de paplepel ingegeven. Daar kan niets goeds uit voortkomen. Een derde voorbeeld lijkt me evident, maar is dat helaas voor veel mensen niet. Het kreeg de titel Een tattoo als deur naar het demonische. Ik citeer. Toen de diaken het wijwater op haar tatoeage goot, huilde ze. Ik brand ervan. Het water was eigenlijk koud. Keer op keer goot hij wijwater over de tatoeage, terwijl ik herhaaldelijk het gebed van bezwering van tattoos las. Na maanden van verlossingsgebeden, waaronder het bezweren van deze tatoeage, was het eindelijk voorbij. De tatoeage is nu goedaardig en de demonen die ermee verbonden zijn, zijn verdwenen. Verrassend genoeg is het slechts een tatoeage van enkele rozen, maar het werd een enorm demonisch portaal en een belangrijk aandachtspunt van het exorcisme. Het was verbonden met haar verleden als stripper en had een seksuele ondertoon. Met de hulp van haar ouders vond ze haar weg uit de clubs naar een vaste baan en naar de biechtstoel. Op een gegeven moment hadden enkele van Satans handlangers het op haar gemunt en probeerden haar terug te lokken naar de clubs of haar te dwingen tot sekshandel. Verscheidene van hen hadden tatoeages van demonen op hun lichaam, waaronder Baphomet en Akamana, dat is een demon van sensueel verlangen. Gelukkig kwamen haar ouders haar weer te hulp en beschermden haar. Mensen vragen me wat ik van tatoeages vind. Ik raad ze niet aan. Met een demonische tatoeage verbindt de persoon zichzelf met de demonische entiteit. Zelfs als de afbeelding niet iets slechts weergeeft, kan het een groot probleem zijn als het verband houdt met zondig gedrag, zoals bij deze jonge vrouw. Bovendien is het bekend dat sommige salons de inkt vervloeken of maken ze symbolen in de afbeeldingen schrijven. Ik geloof dat sommige tatoeages geestelijk goedaardig zijn. Iemand liet me bijvoorbeeld een kleine tatoeage zien van een aardbei op haar enkel. Sommige mensen willen zelfs religieuze symbolen op hun lichaam tatoeëren, zoals kruisbeelden of heilige afbeeldingen. Ik raad echter aan om in plaats daarvan een gezegend kruisje aan een ketting of op de revers te dragen, of een gezegend bruin scapulier, of een wonderdadige medaille om de nek te dragen. De moeder van Jezus beloofde grote genade aan degene die haar scapulier of haar medaille met vertrouwen dragen. Het is waar, ik hoop dat tatoeages een rage zijn waarvan de tijd snel voorbij gaat. Einde citaat. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. Exorcisten stellen vast dat er een exponentiële toename is aan mensen met geestelijke problemen. Dit heeft zeker te maken met het normaliseren van gedrag dat voorheen als zondig bestempeld werd. Een Amerikaans exorcist, Monseigneur Rossetti, heeft een dagboek bijgehouden over zijn wedervaren tijdens uitdrijvings- en bevrijdingswerk. Vandaag lees ik er enkele fragmenten uit voor. We kunnen er veel uit leren. Voor de pauze sprak ik over het probleem van tatoeages. Ik geloof niet dat we echt verbaasd moeten zijn over het mogelijk demonisch aspect van tatoeages. Zeker als we zien hoe sommigen eruit zien en nog meer wie de tatoeëerders zijn en in welke donkere achterkamertjes ze soms actief zijn. Maar ik weet zeker dat het merendeel van de luisteraars niet weet dat er zelfs in de Bijbel gewaarschuwd wordt voor tatoeages. Het boek Leviticus heeft het in het 19e hoofdstuk over de heiliging van het leven. Jahwe somt daar voor Mozes op, waaraan elke Israëliet dient te gehoorzamen. In vers 28 staat, ik citeer, "Ge moogt uw lichaam niet kerven voor een dode en u niet laten tatoeëren. Ik ben Jahwe." Einde citaat. Dit gaat dus niet over zomaar een wild verbod. We weten nu waarom Jahwe dit vraagt. Een volgend stukje uit het dagboek van Monsignor Rossetti. En dat heeft als titel "Demonen klampen zich vast aan onvergevingsgezindheid." Ik citeer. "Ik ontving onlangs dit briefje van een man die een van onze groepsbevrijdingssessies bijwoonde. Hij schreef: het afgelopen jaar had ik last van obsessionele gevoelens, frequente zelfmoordgedachten, negatieve gedachten, ondanks dat alles goed gaat in mijn leven. Toen je eenmaal de vergevingsformule begon te bidden, realiseerde ik mij dat ik veel haat koesterde en minachting voor mensen die mij onrechtvaardig onrecht aandeden in het verleden. Toen ik deze mensen een naam gaf en voor ze bad en hen vergaf, voelde ik een enorme opluchting vanuit mijn hart. De zelfmoordgedachten zijn nu weg. Ik voel veel meer vrede in mijn hart en ik kan mij veel beter afstemmen op de Heer. God zegene u en uw bediening." Demonen klampen zich vast aan onvergevensgezindheid. Het geeft ze houvast in ons leven. Toen deze man zijn haat opgaf en degene vergaf die hem onrecht hadden aangedaan, werd hij zelf vrijgelaten. Of het geleden onrecht echt is of ingebeeld, maakt weinig verschil. Totdat we de haat en het verlangen naar wraak loslaten, zijn we verslaafd aan degene die ons kwaad hebben gedaan en de schade die we hebben geleden. De hel is een plaats van beschuldiging en woede. Aan het hoofd staat Satan, die God eeuwig de schuld geeft van al het kwaad dat hem is overkomen. Zuster Faustina zei dat een van de 7 vormen van lijden van de hel een haat tegen God is, met onophoudelijke vervloekingen en godslasteringen. Als we vastzitten in haat en wraak, zitten we vast in de hel en leven we met demonen. Oordeelt niet, dan zult gij niet geoordeeld worden. Veroordeelt niet, dan zult ge niet veroordeeld worden. Spreek vrij, en ge zult vrijgesproken worden. Geeft, en u zal gegeven worden, een goede, gestampte, geschudde en overlopende maat zal men u in de schoot storten. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Dat lezen we in het 6e hoofdstuk van het Lucas-evangelie. En tot daar het fragment uit het dagboek van Monsignor Rossetti. Niet kunnen of willen vergeven is een kwaal die de meeste van ons treft. We kunnen er letterlijk ziek van worden. Kiezen voor vergeving is een proces dat we enkel met Gods genade tot een goed einde kunnen brengen. Maar eens we voor die weg kiezen, merken we snel het verschil. De vrede in ons hart kan eindelijk weerkeren. Het volgende fragment heet Magie versus geloof. Ik citeer. Ze was al meer dan 10 jaar betrokken bij yoga, goeroes, beoefenaars van hekserij en magie. Door de genade van God had ze een diepgaande ervaring van Jezus en het veranderde haar leven. Haar ogen werden geopend voor het kwaad waarin ze betrokken was geweest en ze stopte met alle occulte praktijken. Ze keerde terug naar het katholieke geloof met een nieuw enthousiasme en overtuiging. Maar de demonen van waarzeggerij, die grotendeels verborgen waren gebleven, lieten nu hun lelijke aanwezigheid voelen. Het is inderdaad niet ongebruikelijk dat een persoon die het occulte beoefent, diep, maar onbewust, ondergedompeld wordt in de demonische wereld. De slechterikken houden hun aanwezigheid verborgen. Als de persoon vervolgens de occulte wereld verwerpt en zich tot het geloof keert, zullen de demonen niet langer verborgen blijven en beginnen ze de persoon te kwellen en te martelen. Ze martelden haar mentaal en ze leed aan demonische aanvallen van lethargie, mentale pijn en depressie. Na vele maanden van bevrijdingssessies gaat het veel beter met haar, hoewel ze nog steeds niet helemaal bevrijd is. De demonen houden vol. Ze wordt geleidelijk aan gezuiverd en genezen, laag na laag afpellend. Ze kreeg onlangs een genadevol, kritisch inzicht dat vooral mijn aandacht trok. Ze vertelde me dat ze besefte dat ze, hoewel ze met al deze occulte en magische praktijken was gestopt, nog steeds een onderliggende magische manier had om het spirituele leven te benaderen. Als ze bijvoorbeeld voor iemand bad, stuurde ze soms haar eigen genezende energie rechtstreeks naar de persoon, in plaats van God te vragen om hem te helpen. Als ze zich zorgen maakte om iemand of iets, zou ze kunnen proberen het antwoord op de zorgen te visualiseren, in een poging te raden wat er in de toekomst zal gebeuren, in plaats van God te vragen ervoor te zorgen. Soms merkte ze dat haar occulte derde oog gebruikte om te proberen iets spiritueels te zien of te weten. Toen zei ze: ik realiseerde me dat ik nog steeds situaties probeer te beheersen. Ik realiseerde me dat ik een probleem heb met echt vertrouwen in de Heer. Ze voegde eraan toe: de kern is echt vertrouwen op de Heer, in zijn almacht en liefde voor mij. Ze zei: als ik me als een kind begin te oefenen in een volledige overgave aan Gods voorzienigheid, voel ik me echt vrij van dit soort magisch denken. Op dat moment lijken de demonen het verst van mij verwijderd te zijn. Het verschil tussen geloof en magie is fundamenteel. De christen vertrouwt op God en ontvangt nederig alle genade van God zoals hij wil. De beoefenaar van magie en het occulte probeert spirituele krachten te beheersen en toegang te krijgen tot een verborgen kennis en probeert zo de gewenste kracht en voordelen te verkrijgen. Haar inzicht is een heel grote genade van de Heer. Ik ben blij dat ze deze genade aanvaardt. Het suggereert dat haar volledige bevrijding een grote stap dichterbij is. Einde citaat. In dit dagboekfragment wordt een grote bekommernis aangeraakt. Er zijn immers tegenwoordig ontzaglijk veel mensen die op een of andere manier betrokken geraakt zijn bij occult handelen. Ofwel zijn ze er onschuldig ingerold, ofwel heel bewust. Hoe het ook zij, stoppen met deze praktijken betekent niet dat je zomaar alle banden met het occult doorbroken hebt. Er moet meer gebeuren. Het is mijn persoonlijke ervaring dat er in onze kerk maar weinig kennis voorhanden is om dit meer adequaat aan te pakken. Er moeten bevrijdingsgebeden gebeuren. De betrokken persoon moet ook bereid zijn zich diepgaand te bekeren en hij moet vaak genezen van zijn magisch denken. Ook dit laatste is iets dat vaak over het hoofd wordt gezien. Het volgende stukje uit het dagboek. Exorcisme is een strijd om eigendom. Ik citeer. Onlangs kreeg ik telefoon van een priester die met een bezeten vrouw werkte. Hij zei: ik kreeg net een sms van haar demonen. Ik vroeg: wat zei het? Hij antwoordde: ze is van mij. Mijn antwoord: typisch. Op een bepaald moment in een exorcisme zullen de demonen stevast beweren dat de bezeten persoon van hen is en eisen dat we ons terugtrekken. Dit vertelt ons ook dat de greep van de demonen op de persoon ernstig wordt bedreigd. Anders zouden ze de sms niet hebben verzonden. Hun controle neemt af en ze zijn bang. Elk exorcisme is in wezen een strijd om eigendom. Van wie is deze persoon? Van Jezus of van Satan? Satan grijpt naar controle. Jezus geeft ons de vrije keuze om voor hem te kiezen. Tijdens een exorcisme nodigen wij de gekwelde persoon uit om zijn of haar doopbelofte te hernieuwen. Verwerpt u Satan en al zijn werken en heel zijn loze show? De persoon volgt met een geloofsbevestiging. Dan houd ik meestal een kruisbeeld omhoog en zeg, zoals bij een doop, ik claim u voor Christus, onze redder, door het teken van zijn kruis. Ik ben gealarmeerd door het toenemende aantal mensen dat niet eens gedoopt is. Het is in dit fundamentele sacrament dat de persoon wordt gered uit de klauwen van Satan. Ik herinner de boze hieraan in onze sessies. Deze persoon is van Jezus. Hij of zij heeft jou afgewezen. Hij of zij is gedoopt. De reactie van de demonen? Stilte. Op Paaszondag hernieuwen we onze doopbelofte. We belijden ons geloof. We worden besprenkeld met wijwater. Het is een klein exorcisme. We zijn verlost van de macht van het kwaad en gered door Jezus Christus. Wat een glorieuze dag. Einde citaat. Beseffen wij wel voldoende dat wij door het sacrament van het doopsel Jezus toebehoren? Het zou iets moeten zijn waar we dagelijks bij stilstaan. Het zou een mooie manier zijn om je dag te beginnen met de woorden Jezus, ik ben van u. En de heilige Teresa van Avila voegde daar ooit aan toe, wat wilt gij dat ik voor u doe? Er zijn maar twee partijen aan wie wij kunnen toebehoren. Het zou toch beter zijn dat wij zelf de juiste keuze maken. Wat dat stijgend percentage ongedoopte betreft, daar hoorde ik ooit een groep exorcisten over getuigen. Ze krijgen meer en meer te maken met geestelijk gekwelde personen die niet gedoopt zijn. Bevrijding is des te moeilijker, want ze worden niet beschermd door het sacrament van het doopsel. De priester kan zich niet beroepen op de kracht en de autoriteit die van dit sacrament uitgaan. Vele mensen halen tegenwoordig geringschattend hun schouders op als het gaat over het doopsel. Ze willen niet langer meer tot de kerk behoren. Sommigen gaan zover zich te laten ontdopen, alsof dat zelfs maar mogelijk zou zijn. Daarom laten ze hun kinderen niet dopen. Maar ze hebben geen idee aan welke geestelijke gevaren ze hun kinderen blootstellen. Daarbij aansluitend een interessant dagboekfragment rond naamkeuzes voor kinderen. En het krijgt de titel Namen voor kinderen van de hemel of de hel. Ik citeer. Naarmate de sessies doorgaan met John, worden de demonen zwakker. Ze beginnen hun namen te onthullen. Enkele vrij sterke demonen zijn aanwezig, waaronder Asmodeus, Abaddon, Baal en meer. Terwijl ik alle namen onderzoek, sta ik er nog steeds versteld van hoeveel van die namen er in videogames worden gebruikt. Vaak portretteren de spellen demonen terecht als slecht en tegen het einde zijn ze overwonnen. Maar in andere gevallen spreken jonge mensen soms toverspreuken uit, nemen ze de namen of attributen van demonen aan of schakelen ze demonen in als bondgenoten. In vroegere tijden was het standaard praktijk dat christelijke ouders hun kinderen bij de geboorte vernoemden naar een favoriete heilige. Men denkt dat ze deze heilige niet alleen een rolmodel voor het kind zou zijn, maar ook een beschermheer en voorbidder. Bovendien wordt aangenomen dat de geest van de heilige de genoemde beïnvloedt. Als een kind bijvoorbeeld Michael zou heten, zou de aartsengel hopelijk zijn speciale beschermheer zijn. Bovendien zou men kunnen verwachten dat de krachtige geest van deze verdediger van Gods heiligheid een kracht zou zijn waaruit het kind zou kunnen putten. Het gezag van ouders om hun kinderen een naam te geven is een heilige verantwoordelijkheid. De handeling van het benoemen van iets door God aan de mensheid gegeven, kent een aspect van goddelijk gezag toe. Het geven van een naam aan dingen is bedoeld om hun ware aard te identificeren. Er gaat iets waardevols verloren als een kind geen heilige naam krijgt. Evenzo, wat zegt dit over degene die de naam van een demon aannemen of een demon gebruiken als hulpmiddel in een videogame of demonische spreuken uitspreken? Men zou kunnen protesteren dat het maar een spel is. Maar van wat ik over demonen weet, als ze kunnen, zullen ze het als een open deur beschouwen.
Er is leven in uw naam. Er is leven in uw naam. Jezus. Jezus. Jezus.
Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En vandaag lees ik voor uit een dagboek van een exorcist. En voor de pauze hoorden we een dagboekfragment over de gevolgen van onvergevensgezindheid, over de gevaren van occult handelen en het magisch denken dat daardoor ons denken kan binnensluipen, over de beschermende kracht van het sacrament van het doopsel en over het belang van een goede naamkeuze voor onze kinderen. Laten we nog wat verder lezen. Het volgende fragment kreeg als naam Satanische beelden verleiden de jongeren. Ik citeer. K, een jonge vrouw, is onlangs bevrijd van bezetenheid, godzijdank. Maar Satan leidt elke nederlaag zwaar en probeert nu de controle terug te krijgen. De voorheen bezetene moet waakzaam blijven en een voorbeeldig leven leiden. Ze mag hem geen opening geven. Onlangs zette K haar computer uit en verliet ze de kamer toen er spontaan een beeld op het scherm verscheen. Het was een suggestieve foto van een popmuziekster. Deze popster heeft toegegeven magie te beoefenen en haar muziek heeft verleidelijke, satanisch klinkende teksten. Vroeger was K een liefhebster van haar muziek. Satan kent onze zwakheden en jaagt erop. Ik word vaak gevraagd naar de mogelijke gevaren van het kijken naar films of tv-programma's waarin het kwaad of hekserij positief wordt uitgebeeld. Ouders vragen ook bezorgd of het kwaad kan dat hun kinderen luisteren naar heavy metal, black metal of muziek doorspekt met satanische boodschappen. Kan iemand hierdoor bezeten geraken? In de afgelopen jaren zijn verschillende getroffen adolescenten met hun ouders binnengekomen voor bevrijdingsgebeden. Een overeenkomst tussen hen is een gehechtheid aan zulke duistere muziek en shows. Sommige van deze door demonen geteisterde jongeren waren zo ver gegaan dat ze demonische tatoeages op hun lichaam hadden gezet of een godlook hadden aangenomen in make-up en kleding. Onze ervaring tot nu toe suggereert dat het luisteren naar dergelijke muziek of het kleden op zo'n donkere of het zich kleden op zo'n donkere manier niet automatisch zou resulteren in demonische onderdrukking of bezetenheid. Maar dergelijk gedrag maakt vaak deel uit van een groter verontrustend beeld. Het luisteren naar donkere muziek en shows was symptomatisch voor hun algehele achteruitgang in de donkere wereld. Sommige van deze jonge mensen beoefenden magie, waarzeggerij of ander occult gedrag. Anderen sloten zich aan bij groepen die betrokken waren bij New Age spiritualiteit. De duistere muziek en video's voedden hun geest met kwade boodschappen en versterkten hun band met de boze. Satans kleine computertruc om K te verleiden met haar gehechtheid aan een onrustige popster zou een waarschuwing moeten zijn voor de gevaren van het opnemen van beelden uit de donkere wereld. Als psycholoog begrijp ik dat adolescenten in opstand willen komen tegen de gevestigde samenleving. Er is veel in onze wereld dat mis is gegaan. Maar onze jeugd moet waakzaam zijn en zich niet aansluiten bij de boze die de oorspronkelijke opstand leidde. K gooide wijselijk haar verzameling muziek en memorabilia van de popster weg. Ze leerde op de harde manier van de gekwelde vruchten van het kwaad. Zowel jong als oud moeten hun geesten vullen met beelden en boodschappen die de persoon koesteren die ze echt willen en geroepen zijn te zijn. Einde citaat. Het is niet gemakkelijk voor jonge mensen in deze maatschappij. Onze cultuur wordt massaal gekleurd door New Age en magie. Influencers en popsterren spreiden hun zondige levensstijl breed uit over de schermen en de magazines. De demonen verstoppen zich niet langer. Door een algehele terugval van het geloof beseffen mensen ook niet meer hoe ze worden belaagd. De geest van onderscheiding is zo goed als afwezig. Daarom is het niet verwonderlijk dat er zoveel mentaal ongemak heerst. Ja, We zitten met een groot probleem. Maar de Heer heeft ons niet ongewapend achtergelaten. Als we deze wapens met geloof en vertrouwen gebruiken, kunnen ze ons heel goed van dienst zijn. Luister maar naar het volgende fragment met als titel Demonen verdreven door gezegende huizen. Ik citeer. Een bezeten vrouw was weg uit haar kamer voor een boodschap. Zonder dat ze het wist, zegende en bezwoer ik ondertussen haar kamer met wijwater. Ik strooide ook geëxorciseerd zout in de hoeken op de vloer. Toen nam ik geëxorciseerde olie en maakte een kruisteken op de deur, ramen en dorpels. Maar toen ik wegging, kon het menselijk oog niets daarvan zien. De volgende dag sms'te ze me. Heb je iets met mijn kamer gedaan? Ik antwoordde, waarom vraag je dat? De bezeten vrouw, je hebt mijn kamer gezegend. Ik, hoe kon je dat weten? De bezeten vrouw, er is iets veranderd. Ze, de demonen, haten het. Dat doen ze nog steeds. Deze korte uitwisseling was verhelderend. Ten eerste hielp het om te bevestigen dat de vrouw bezeten was. Ze had occulte kennis. Ze kan onmogelijk hebben geweten dat ik haar kamer heb gezegend en bezworen. Ze ontving deze kennis door de demonen. Occulte kennis hebben is een sterk teken van ware bezetenheid. Ten tweede bevestigt het de kracht en het belang van het hebben van een priesterlijke zegen, in het bijzonder een zegen voor het gezin. De demonen haten het en worden erdoor afgestoten. Een andere bezeten vrouw zei dat wanneer ze in de buurt van een gezegend huis komt, ze grote moeite heeft om het binnen te gaan, net als in een kerk. Een derde zei dat toen ze een gezegend huis binnenging, ze de demon die haar typisch kwelde, buiten kon zien blijven. Hij gluurde door het raam terwijl ze binnen was, maar ging niet naar binnen. Een gezegend huis is een heilige plaats en de demonen in de bezetene worden afgestoten door alles wat heilig is. Allen zouden hun huizen moeten laten zegenen, bij voorkeur door een priester die graag zou meewerken. Maar als er geen priester of diaken beschikbaar is, is het toegestaan dat een huis door een leek wordt gezegend. Na een inleiding, schriftlezingen en voorbeden kan de leek met gevouwen handen een volgend gebed, een zegengebed, bidden. Heer, wees dicht bij uw dienaren die dit huis betrekken. Wij vragen uw zegen. Wees hun schuilplaats als ze thuis zijn, hun metgezel als ze op weg zijn en hun graag geziene gast als ze terugkomen. En ontvang ze eens in de woning die u voor hen hebt voorbereid in uw vaders huis, waar u voor eeuwig en altijd woont. Amen. Vervolgens worden de mensen en het huis besprenkeld met wijwater, terwijl de voorganger zegt, laat dit water ons herinneren aan onze doop in Christus, die ons heeft verlost door zijn dood en opstanding. Einde citaat. Een ander wapen is natuurlijk de rozenkrans. Luister hoe het ook een exorcist uitstekend kan helpen. Ik citeer. De demonen vielen me aan, zei de exorcist. Dus greep ik mijn rozenkrans en hield hem omhoog. Onmiddellijk werden de demonen lam geslagen en vluchtten ze weg. De heilige Bartolo Longo, de apostel van de rozenkrans, werd verpletterd door demonische obsessies. Hij was tot het geloof bekeerd door zijn praktijk van satanisme. Maar hij werd gekweld door het idee dat hij toegewijd bleef aan Satan en voorbestemd was voor de hel. Hij stond op de rand van wanhoop en zelfmoord. Wanhopig begon hij de rozenkrans te bidden. Zijn toewijding aan de rozenkrans verdreef de demonische mentale aanvallen en het was het instrument op zijn weg naar heiligheid. Paus Pius XI schreef: de rozenkrans is een krachtig wapen om de demonen op de vlucht te jagen. Pater Pio zei, de rozenkrans is het wapen van deze tijd. tijdens onze exorcismesessies, terwijl de priester de plechtige ritus bidt, hebben we vaak leken die de rozenkrans bidden. Vader Gabriel Amort, voormalig exorcist van Rome, herinnerde zich een ontmoeting met Satan. De boze, gedwongen om de waarheid te vertellen, zei: "Elk weesgegroet van de rozenkrans is een klap op het hoofd voor mij. Als christenen de kracht van de rozenkrans zouden kennen, zou het mijn einde zijn." Alle exorcisten zijn als exorcisten hebben een bijzonder doelwit van Satan. Over het algemeen zijn we beschermd, maar er blijft een demonische roos op onze rug. Elke avond besprenkel ik mijn kamer met wijwater en roep ik de Heilige Maagd en de Heilige Michael aan. En ik slaap, zoals ik de hele dag ga, met de rozenkrans in mijn handen. Einde citaat. Beste luisteraars, is er een mooiere en hoopvollere manier om deze uiteenzetting van vandaag te beëindigen? Ik denk het niet. Ons leven, of wij dit nu beseffen of niet, is een voortdurende geestelijke strijd. Een strijd om het eigendomsrecht over ons. Dat hoorden we in een van de dagboekfragmenten. Door ons doopsel behoren we Jezus Christus toe, maar de tegenstander probeert ons dit toebehoren op een geniepige manier te ontfutselen. We moeten voortdurend op onze hoede zijn. Een christen die zijn geloof trouw beleeft en de sacramenten een duidelijke plaats geeft in zijn leven, hoeft niet bevreesd te zijn. Hij staat aan de goede kant van de lijn en hij wordt beschermd. Bovendien reikt de kerk ons zelf middelen aan om stevig in het zadel te blijven. Moeilijker wordt het natuurlijk als de deur naar het kwade wordt opengezet. Maar er is altijd hoop. Moet onze kerk de dienst van exorcisme stoppen, zoals een Zwitserse bisschop in november 2022 deed? Het is geen goede zaak. Dat hebben we vandaag ontdekt doorheen de talloze dagboekfragmenten van de exorcist Monseigneur Stephen Rossetti. Dergelijke priesters zijn broodnodig. Ze hebben een grote opdracht te vervullen. Ze bewijzen vele gekwelde mensen een ontzaglijke dienst. Beste luisteraars, dat was het voor vandaag. Hartelijk dank voor het luisteren. Mocht u nog vragen hebben of opmerkingen over deze bijdrage, dan kunt u bellen naar 016 41 47 47 of mailen naar het inzicht@radiomaria.be.